Het is PNL DLO Delta Lima Oscar in Veldhoven. Om te beginnen, wat over satelliettracking zaken. Er is een app in ontwikkeling al een tijdje in Engeland. Een van de mensen van Amstrad UK heeft daar de Hamsat Droid app gemaakt. En die willen nu commercieel gaan. Die gaat binnenkort betaald moeten gaan worden. Niet veel, maar toch. Maar die, in de overgangsperiode hebben ze nu de oude app, zeg maar, die al goed was eigenlijk, beschikbaar gemaakt als gratis app. En dat is Hamsat Droid Free. En die kun je dus gewoon in de Google Play, hoe heet dat, die omgeving en zo ophalen. Voor Android smartphones en tablets. Dus Hamsat Droid aan elkaar vast en dan free. En die kun je downloaden in je apparatuur, zeg maar. En dan installeren, best handig voor berekenen van satellietpassages met ook grafische gegevens daarbij enzovoort. Ik heb ook intussen een ander satelliettrackingprogramma uitgeprobeerd de afgelopen dagen. Dat is JSAT Track. Programma in Java gemaakt, dus dat draait op alle platforms. En dat is dan JSAT en dan TRAK met T-R-A-K zonder C. Kun je ook downloaden op internet. Best een aardig programma, ziet er heel fraai uit allemaal. Heel gelikt en ja, het heeft weer, zoals met al die programma's, zijn voor- en zijn nadelen. Er zit bijvoorbeeld helemaal niks in voor radiowerk, zal ik maar zeggen. Dus niks van berekeningen van Doppler shift en dat soort dingen. Ook niks voor antennebesturing, voor tracking en dat soort dingen. Daar zit er allemaal niet in, maar wel allerlei andere leuke dingen voor satellieten volgen. En het werkt best goed. Er zitten maar kleine foutjes nog in, maar over het algemeen werkt het heel fraai. En een leuke truc die erin zit is dat je allerlei simulaties kunt doen met satellieten en satellietbanen en zo. En het biedt dus zelfs ook de mogelijkheid om zelf satellietbanen te ontwerpen en om te rekenen enzovoort van de ene baan naar de andere. Dus wat je voor manoeuvres uit moet halen om bijvoorbeeld van een lage naar een hoge baan te komen. Hoeveel stuwkracht je dan nodig hebt en dat soort dingen. Dat is echt redelijk professioneel. Best grappig. Verder gebruik ik natuurlijk meestal Orbitron, want dat is voor radiowerk heel geschikt. Lekker simpel, makkelijk te gebruiken. In Amstad-kringen wordt natuurlijk veel SAT-PC32 gepropageerd, zeg maar, om te gebruiken. Maar ja, dat is een nogal lastig, ingewikkeld programma met zoveel trucs en ja, ik weet niet, het is erg gebruikersonvriendelijk, vind ik. Je kunt daar weinig mee als je niet op zijn minst de gebruiksaanwijzing er uitgebreid bij haalt. Want, en dan nog blijven er een heleboel gekke probleempjes mee. Maar ja goed, zo zijn er natuurlijk nog veel meer programma's, allemaal met hun voor- en nadelen. Heavensat is ook heel populair intussen. Heavensat is dus een programma wat vooral interessant is voor visuele waarnemingen. Want die combineert ook meteen de satelliettracking met de sterrenhemel. En dan kun je dus echt zien hoe satellieten ten opzichte van de sterrenhemel bewegen. En daar kun je dan profijt van hebben bij visuele waarnemingen. Omgekeerd begint ook zoiets te komen. Stellarium, een bekend programma voor astronomie. Dat is inmiddels uitgebreid met een stukje voor satelliettracking. Dat is nog niet helemaal goed, nog niet helemaal klaar, maar daar wordt aan gewerkt. Dus daar kun je ook aan de andere kant plezier van hebben. Nou ja, dus op satelliettracking gebied allerlei mogelijkheden tegenwoordig. Tot en met de smartphones en tablets toe. Er zijn nog veel meer apps trouwens voor dat soort dingen als Android en zo. Op satellietgebied. En die vind je allemaal vanzelf als je daarnaar gaat zoeken. Goed, dan andere dingen. Aris-verbindingen. Ja, er is er eigenlijk maar eentje gepland op korte termijn. En die, ja, dat is met Italië. Maar dat gaat via een telebridge in Australië. Daar hebben we niks aan op de 22e 's middags. Dus die horen we hier toch niet. Dus dat is de enige eventjes. Verder, we zijn er steeds meer mensen aan het experimenteren met Packet op Space Station, want dat is eigenlijk zo'n beetje het enige wat je regelmatig hoort. Hè. Naast ARS-verbindingen is het vooral APRS Packet en daar kun je allerlei dingen bij gebruiken. Daar wordt onder andere gewerkt met AGWPE natuurlijk. Er zijn intussen ook andere programma's voor. Dire Wolf is een leuke alternatief daarvoor. En ook UZ7HO modem. De Uniform Zulu 7 Hotel Oscar packet modem. Om dus softwarematig een TNC te vervangen. Dan heb je nog wel UISS of UIView nodig als user interface bij die programma's, maar je hoeft dus tegenwoordig geen hardware TNC meer te hebben, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, tijdens de Hamvention in Dayton, die vorige week geweest is, zijn er natuurlijk de nodige interessante lezingen geweest, onder andere ook van Howard G6 LVB van Amstad UK over de Fundcubes die in Engeland gebouwd worden en eigenlijk zo'n beetje klaar zijn inmiddels. Fundcube 1 en Fundcube 2. Fundcube 2 die komt dus eigenlijk in de U-Cube 1 te zitten, de eerste officiële CubeSat van de Engelse ruimtevaartorganisatie. En Fundcube 1 is dan een CubeSat van Amstad UK. Nou, beide die moeten later dit jaar gelanceerd worden. Fundcube 1 in november, als het allemaal mee zit, in Jasny. En Fundcube 2 in U-Cube 1 in het derde kwartaal vanuit Baikonur in Kazachstan. Dus dan krijgen we wat mogelijkheden voor amateursatellietwerk in CubeSats in lage banen om de aarde. Inmiddels zijn er wat ontwikkelingen met radiofrequenties die beschikbaar worden gesteld in Engeland voor met name 4G en zo. Daar gaat het om 2300 en 3400 megahertz omgeving. Er zitten natuurlijk ook amateurbanden daar. En nou moet daar het een en ander gaan veranderen als het aan de Engelse instanties ligt. Daar komen wat frequentiebanden vrij. De militairen geven wat stukken spectrum weg. En die zullen dus dan beschikbaar worden gesteld voor commerciële doeleinden vooral. Maar dat betekent ook dat amateurs daar last van gaan krijgen. Die moeten dan gaan verschuiven. Gedeelde banden met 4G, dat gaat niet werken. Dat geeft te veel storing. Dus dat betekent amateurs die moeten dan maar een beetje iets andere banden gaan krijgen. Een beetje verschoven. En dan nog moeten ze erop rekenen dat beperkingen gaat krijgen in verband met de mogelijke storingen op 4G. En ook omgekeerd moeten amateurs accepteren dat ze storing gaan krijgen. Dus daar zijn ze wat consultatierondes begonnen om daar eens over te overleggen, onder andere met amateurorganisaties. Dus er gaat nogal wat gebeuren. Amstad UK heeft een nieuw Oscar nieuws issue uitgebracht, het zomernummer zeg maar, met allerlei leuke nieuwe onderwerpen erin. Onder andere over OOFT1, een CubeSat in België gebouwd, de Universiteit van Luik, die met name D-Star in de ruimte gaat brengen. En die hebben daar een heel verhaal over opgehangen, over wat dat allemaal betekent. In de praktijk D-Star in amateursatellieten. In de VS worden weer de nodige CubeSats gebouwd in de universiteiten, onder andere in San Jose en in Santa Clara in Californië. Die gaan ook weer met allerlei andere CubeSats samen de ruimte in. Gaan verschillende mogelijkheden bieden. Maar eentje die dat is wel even interessant, die gaat weer, althans dat is het plan, gebruik maken van Iridium satelliettelefoons. Maar het vreemde is dat onlangs al eerder is gepland is geweest met TechEdSat, die inmiddels overigens alweer verbrand is in de atmosfeer. Maar bij TechEdge had, werd er geen toestemming verleend, want er waren allerlei issues met de officiële regels en juridische zaken, weet ik veel, maar dat mocht niet doorgaan, dat project. Vreemd genoeg wordt nu met LambdaSat, die in de planning staat van Santa Clara Universiteit, wordt dus weer opnieuw gepland om weer met satelliettelefoons te gaan experimenteren. Iridium en Orbcom. Maar raar is dat wel, want het is vreemd dat die daar dan wel toestemming voor zouden gaan krijgen. En het is ook de vraag of ze die toestemming gaan krijgen. Maar goed, we zullen zien. Maar dan gaan dus heel wat van die satellieten gelanceerd worden. Later dit jaar met verschillende soorten raketten. En dat belooft er wat. Daar zullen we nog veel meer van horen. Zoals ook Quest 1. Een CubeSat die in november gelanceerd moet worden met een SpaceX vlucht naar het Space Station. Die moet een 2 meter Digitalker krijgen en ook een SSTV downlink. Die gaat dus ook foto's maken, kennelijk. Maar die wordt met een hele groep andere satellieten gelanceerd, waaronder ook 26 3-unit CubeSats van een organisatie die het een en het ander gaat ondernemen. NanoRex, die in Space Station dus commercieel allerlei experimenten aan het installeren is en ook CubeSats gaat lanceren. En die Quest 1 is daar één van. Maar het is een beetje onduidelijk, maar dat betekent dus wel een stuk of 30 in totaal CubeSats die met die lancering in één keer in de ruimte komen. Weliswaar allemaal in een lage baan, dus ze zullen niet lang leven. Maar het is een beetje raar allemaal. Maar goed, dat zullen we wel zien. Tegen die tijd verder in de even verder kijken. Er zijn ook nog allerlei andere CubeSats in ontwikkeling. Ook Discovery van een museum en zo. Nou ja, daar komen allemaal nog veel meer verhalen later van. Verder de amateursatellieten even checken. Oscar 7 komt dus nog steeds elk omloop in de schaduw van de aarde en schakelt gebruikelijk in mode B elke keer als hij weer in bedrijf komt. Dus momenteel Oscar 7 alleen in mode B beschikbaar. Oscar 11 is sinds 10 juni weer in bedrijf en zal dus rond komende donderdag weer uitschakelen gedurende 10 dagen. Oscar 19 blijft toch, zoals vorige week al gemeld, CW uitzenden. Weliswaar geen echte telemetrie meer. Het is geen echte normale morsecode. Het zijn wel allemaal punten en strepen, maar een beetje random. Een rommeltje eigenlijk. Maar hij is wel keihard. Verder operationeel Oscar 29, 50 en 52. Gaat allemaal erg goed. En de bekende satellieten die allemaal telemetrie uitzenden. Hope Oscar 68, de Chinese satelliet. En ook Delphi Oscar 64. En een heleboel CubeSats. FitSat 1 is nog steeds keurig telemetrie aan het zenden. Die had eigenlijk al verbrand moeten zijn in de atmosfeer volgens eerdere verwachtingen. Maar hij blijft toch wat langer boven. Zonneactiviteit is vrij laag, dus hij houdt het nog wel even uit. Nog wel een week of 3. Dus zeg maar aan het eind van de eerste week van juli of nog wat later zou die naar beneden kunnen gaan komen. Maar dat is nu nog moeilijk te zeggen, want met die CubeSats die zijn heel erg variabel. Dat is moeilijk te zeggen. Verder het Space Station volop actief met Packet op 2 meter en af en toe dus een Ares-verbinding. Dan zijn er natuurlijk de andere activiteiten in de ruimte. ATV-4, de Europese ruimtevrachtschip, bijnaam Albert Einstein, die is gelanceerd vorige week of al eerder en die is gekoppeld op 15 juni met het Space Station. En dat zag er heel goed uit. 7 minuten over 4 op de 15e. En dat was gisteren, dat was een prima koppeling. Ondanks het feit dat er wat problemen dreigden te ontstaan met laserreflectors die mogelijk beschadigd waren bij een eerdere koppeling met een Progress, waarbij een antenne niet uitgeklopt was en dus misschien iets geraakt had. Maar dat bleek achteraf allemaal mee te vallen. Space Station zal op de 19e juni een baanverhoging krijgen met behulp van die ATV-4 die eraan gekoppeld is. Dan gaan ze 412 seconden lang de motoren aanzetten van die ATV. En dan krijg je een delta V, een snelheidsverandering van 3,2 meter per seconde. En dat resulteert in een baanverhoging van een kilometer of 5. Dan Progress M19M, die onlangs afgekoppeld is, die zal op 19 juni gaan verbranden in de atmosfeer. Verder is van de week de lancering geweest van de Chinese vlucht naar het Space Station. Shenzhou 10. Met drie astronauten aan boord. Nie Haisheng, Zhang Xiaoguang. En de vrouwelijke astronaut Wang Yaping. En die zijn dus op 11 juni gelanceerd om 11:38. Vanaf Jiuquan in China naar het Chinese ruimtestation Chang'e 1 en zullen dan in totaal een missie van 15 dagen gaan uitvoeren. Het is allemaal goed verlopen, de koppeling is geweest inmiddels op 13 juni om 7:11 onze tijd en ze zitten nu aan boord van het Chinese ruimtestation en zijn daar van alles aan het uitvreden. Downlinks van zowel Shenzhou als van Chang'e zitten boven 2200 MHz. Als iemand daar wil gaan luisteren, moet hij maar even zeggen. Dan kan ik de frequenties geven waar ze zitten. Op de 20e juni zal Shenzhou 10 een manoeuvre uithalen met een koppeling. Dan zal hij dus even loskoppelen van het ruimtestation. En dan wat apart gaan manoeuvreren rond dat station, misschien een rondje eromheen om te fotograferen en zo. En dan gaan ze weer opnieuw aankoppelen, maar dan met de hand. Dus geen automatische koppeling, maar met de hand gaan testen of dat ook goed gaat. Ook op de 20e als het goed is. En dan op de 25e volgens plan zal de bemanning weer opnieuw vertrekken vanuit Chang'e 1 en terugkeren naar de aarde. En op de 25e, of eigenlijk de 26e 's morgens vroeg, onze tijd, zal dan de landing weer zijn in Mongolië. Dat zal overigens de laatste keer zijn dat Chang'e 1 gebruikt is. Later zal dat stationnetje, want het is nog maar klein, naar beneden worden gehaald en verbranden in de atmosfeer en de rest in de Stille Zuidzee plonzen. En dat zal over een tijdje dus het tweede Chinese ruimtestation, Chang'e 2, worden gelanceerd. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Maar daar komt dus nog meer aanzetten vanuit die hoek. Op 26 juni is er dan een ruimtewandeling vanuit het Space Station. Een Russische ruimtewandeling vanuit de Pirs-koppelpoort. Yurchikhin en Mizurkin die gaan dan aan de buitenkant dus het een en het ander ondernemen. Nou ja, zo is er heel wat te beleven. Ook met bemande vluchten en zo. En ja, intussen gaan we naar de zomer toe. De zomer die zal dit jaar officieel starten op 21 juni. Om 4 minuten over 7 's morgens onze tijd. Dus dan weet je dat ook vast. Goed, dat zijn even de dingetjes van deze week.